Welkom bij aflevering 5 van het tweede seizoen van Eten is Weten. Een wekelijkse podcast waarin we de zin en de onzin van de voedselindustrie aan de kaak zetten aan de hand van kakelverse feitjes. Hier meegenomen door onze gasten aan de keukentafel van de Griffioens. Jazeker. Ja. En deze week Hidde Boersma, Joris Loman, Karsten de Vreugd en Pieter Ter de Wolf. Hey! Pieter, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Wij hebben elkaar al eens een keer getroffen op een veld. Toen bij de boerderij van de toekomst. Jij bent onderzoeker voor de WUR.
Yes.
En wat houdt dat in? Onderzoeker zijn voor de WUR op de boerderij van de toekomst.
Dat ik me bezig hou met oplossingen voor de landbouw van de toekomst. Vanuit mijn kennisrol. Dus ik probeer met kennis de landbouw beter te maken.
En zijn er nieuwtjes? Zijn er dingen waarvan je denkt, nou, dat is wel even leuk om even te melden waar we nu mee bezig zijn?
Nou, heel leuk nieuwtjes denk ik dat vorige week ons eerste gewas weer is gezaaid van dit seizoen. Dus de veldbonen zitten erin.
Ah, lekker. Nou, die kun je er maar in hebben. Hè?
Precies.
Heet het erin of eruit.
Toch? Ja, en wij hebben ook, we hadden het er even over voor de uitzending. En jij zei, ik heb ook wel wat hobby's. En onder andere moestuin. En ik vroeg me dus af, als je dus als werk elke dag op het veld staat, heb je dan nog wel zin om dan thuis nog even aan het moesten te gaan?
Voor de boerderij van de toekomst kwam ik weinig in het veld. Dus ja. Dan vond ik het altijd fijn om toch een beetje gevoel te hebben gewoon bij het echte, met je vingers in de grond en planten zaaien en oogsten enzovoort.
Ja.
Maar het is gewoon lekker wat je er vanaf haalt. En mijn tuinburen zeggen altijd volgens mij bij jou onderzoeken. Want ik probeer elke keer weer iets anders.
Ah, op mijn tuin. Als jij zelf 's avonds films kijkt, toch? Als filmmaker.
Ja,
doe je dat nog dan? Dat is niet leuk meer.
Nou, ik moet zeggen dat ik meestal kijk ik simpele dingen zoals.
Jersey Shore.
The Office. Oh, ja. Wat ik vaak
maar
kijk.
Je bent dan niet bezig met strokenteelt in je
het is zo klein dat het eigenlijk allemaal strookjes zijn.
Alles is een strook.
Ja. Maar ik maak ook mijn eigen compost bijvoorbeeld.
Okay. Ja. Oh, ik heb wel weer wat geleerd. Dus vroeg of laat is alles een strook.
Klopt, ja. Een hele brede strook.
Als je maar lang genoeg uitzoomt.
Ja, Atlantische Oceaan en strookwater.
Hidde, jij zei in de vorige aflevering of in de aflevering daarvoor dat in een moestuin werken het slecht is en dat niemand dat moet doen.
Nee, dat zei ik helemaal niet. Ik zei dat het slechter voor het klimaat was dan gewassen van een conventionele boerderij.
Oh ja.
Economies of scale.
En is er nou iets waar je echt goed in bent? Dat je echt merkt, nou, mijn talenten komen het beste tot uiting bij de komkommer of bij de...
Oh, nou waar ik altijd wel trots op ben is tomaat.
Oh, ja, maar dat is best lastig.
Ja, nou ik heb een collega die kweekt tomatenrassen die goed kunnen tegen het Nederlandse klimaat en redelijk Phytophthora-resistent zijn. Dus dat is een goede combinatie en dat lukt mij om daar enorme opbrengsten van te halen en met hele lekkere tomaten.
Enorme opbrengsten.
Nee, maar het is best lastig om tomaten goed te kunnen telen.
Land sparing in je moestuin.
Zeker buiten. Ja.
Ik heb een afdak.
Oh, ja, zie.
Ja, precies.
Dat is vals spelen. Leuk dat je er bent en van harte welkom. We gaan gewoon naar het eerste feitje. En het eerste feitje is deze week van Joris Loman.
Dankjewel, Karsten Vreugd. Mijn feitje, en dan moet je even goed opletten, dat is best ingewikkeld.
Hidde?
In Ivoorkust. Ivoorkust is een land in West-Afrika.
Dicht bij Ghana, toch?
Ligt inderdaad dicht bij Ghana. Heb je goed opgelet?
Het is gewoon heel erg goed in topografie. Ja.
In het westelijk deel van Afrika, Ivoorkust. Ze noemen het zelf Côte d'Ivoire.
Ja, dat is Frans.
Voor Ivoorkust.
Kijk, als we zo gaan, dan wordt het echt een onnavolgbaar feitje. Dus we gaan gewoon rustig door. Dus in Ivoorkust eten ze kippen. En die zijn geboren in Ivoorkust, die kippen.
Oh ja, dat is niet uniek.
Dat is niet zo uniek. Maar die eieren waar ze uit geboren zijn, die zijn gelegd in België.
Die eieren worden verscheept?
Ja.
Wat?
Ik ben enige tijd geleden, een paar jaar geleden, ben ik naar Ivoorkust geweest. Daar was een landbouwcongres en ik werd uitgenodigd door Bram Wits. Die was toen de landbouwattaché daar. Toen gingen we zo'n dag op pad om te kijken van hoe zit dat landbouwsysteem daar nou uit. En toen gingen we met een busje vanuit Abidjan, dat is de hoofdstad van Ivoorkust. Gingen we anderhalf uur het platteland op. En op een gegeven moment echt van die weggetjes waar je dan hotsknots zo gewoon laatste
niet te doen.
Drie kwartier over, nou ja, bedoel, zandwegen. Ja. En toen kwamen we eraan na anderhalf, twee uur rijden. Dus buiten de hoofdstad. En daar was een supermoderne boerderij of gebouw midden in, in het bos, in de oerwoud neergezet.
In de Rimboe.
Jungle.
In de savanne.
Nee, niet de savanne. Dus echt, echt dicht begroeid.
Jungle.
Ja, ik denk die jungle niet. Nou goed, je snapt het concept. En daar kwamen we binnen. En dat was echt ongeveer de meest moderne broederij. Kippenbroederij die ik ooit had gezien. Dus dan moest je ook dan witte pakken aan. En door zo'n hele sluis. En dat is sowieso best wel...
Ik dacht even dat je iets verkeerd zei. Broederij. Nee,
verboerderij.
Nee,
boerderij.
Broederij. Dus,
is dat echt een woord?
Nou, ja, dat denk ik wel. Ja. Dus, en dat heb je in Nederland heb je veel moderne plekken waar je dus kippen, eieren in een soort... Nou, je kan het een magnetron of een oven... Of het in ieder geval zo ziet het eruit van die deuren. En daar liggen die eitjes dan in. En die worden uitgebroed. Want er gaat niet allemaal kippen op zitten. Gewoon grootschalig.
Nee. Oké, dus, een boerderij.
Enorme gangen met van die deuren waar je, nou, zou het zeggen, broedmachines, zo heet het denk ik. Ja. En daar komen dan kuikentjes uit. Dus dan heb je van die kratten, waar dan 24 of zo, ik denk dat ze per 24, met je kratje, kratje kuikens, eruit. En daar kwamen dus kuikentjes uit. Die gingen op een lopende band. En die worden dan ingeënt. En die werden door een klein stukje nog weer verder opgegroeid. En uiteindelijk in... kartonnen dozen gestopt. En via een soort van sluis weer naar buiten. En die kippen, die gingen dan met vrachtwagentjes weer terug naar lokale boeren. Waar ze door lokale boeren, en dat zijn relatief kleinschalig, daar ben ik niet geweest, maar relatief kleinschalige, die dan een paar van die kratjes kippen, kuikens krijgen. En die laten ze opgroeien. En uiteindelijk werden die lokaal ook weer geslacht. En die werden verpakt in plastic zakken. Dat je zo'n hele diepgevroren kip had. Ja. En die werden weer verkocht in van die Ola ijsbakken aan de kant van de weg.
Oké, maar die kippen die gingen naar een lokale boer. Ja. Ik ken dat natuurlijk. Dat zijn allemaal bijna van die vrijlopende kippen. Is dat ook?
Nou, dit was wel. Ik heb wel wat foto's en daar gingen we aan. We zijn wel bij die Fries vleesverwerker geweest. Uh-huh. Niet bij de kippen, maar wel wat foto's gezien. En dat was, het is niet zoals in Nederland. Hè, niet zo groot, maar het was wel relatief modernig. Het is niet een soort van 10 kippen op een erf. Dus wel, En die moesten ook op een bepaalde manier gevoed worden. Want het waren wel plofachtige kippen, zeg maar, zoals we het in Nederland.
Ja, maar het is dus wel dezelfde kip als die wij hier eten.
Nou ja, dus dat alleen dat al. Hè. Dus dat je daar binnenkwam en dat je soort van dat dit daar speelt. En ook dat er allerlei dingen dat je denkt van, lokale kippen, interessant. Best goed dat ze hier zelf, want we willen natuurlijk, of missen we. Het is goed om zelf aan je voedselzekerheid te werken als land. Maar toen vroeg ik dus aan de eigenaar van de broederij.
Ja.
Dat was een Nederlander.
Ja.
En ik vroeg van, waar komen die eieren dan vandaan? Hij zei, die zijn gisteren vanuit Schiphol, via Schiphol, inkomen vliegen. Dus ongeveer dezelfde route die ik had gedaan. Nee.
Maar dan met heel veel piepschuim ertussen.
En dan vlieg je de helft.
Ja, en dan waren blijkbaar dus de Belgische eieren dan weer beter nog dan de Nederlandse. Oh. In Nederlands heb je ze ook, dat we ze leggen voor de export. Ja. Maar de Belgische, hij koos voor de Belgische, want die waren ofwel goedkoper ofwel beter. Maar goed, toen zat ik inderdaad ook te denken van dat hele... gewoon praktisch gezien, los van al deze complexiteiten... maar even praktisch gezien, die weg die ik had afgelegd in dat vrachtwagentje... zo op die kip, hoe waren die eieren überhaupt nog heel daar aangekomen?
Je verliest er een paar.
Ja. Het zag er allemaal vrij efficiënt en in ieder geval voedselveilig uit... Maar en waarom ik dit verhaal vertel?
Waarom vertel je het verhaal?
Omdat je een boek schrijft.
Omdat ik een boek schrijf. Dit staat ook onder andere in mijn boek. Boter, Kaat en Huivermelk komt in september uit. Mijn uitgever Respectrum. Ja. Maar de complexiteit. Je bent al langer bezig met allerlei bedrijven bezoeken. En kijken hoe dat werkt. En ik verdiep me erin. En ik blijf eigenlijk elke dag bijna nog wel weer van de een in de andere verbazing vallen. Maar dit geeft een soort van... Je kan hier eigenlijk rationeel heel weinig touwen aan vastknopen.
Ik vind het niet zo moeilijk, dit verhaal.
Nee?
Nee.
Fijn dat we een onderzoeker van de Wageningen Universiteit hebben. Vertel.
Want met plantaarden gebeurt het ook. Hè? Ik bedoel, wij exporteren pootaardappelen naar overal over de wereld. Ja, omdat we hun in feite landbouwsystemen overal over de wereld van beter uitgangsmateriaal voorzien dan ze lokaal hebben.
Ja.
Dus je krijgt een productiever, efficiënter dier. Ook, en uiteindelijk een efficiënter en productiever systeem. Voor de lokale markt. En eieren zijn in dit geval goed uitgangsmateriaal uit het Westen.
Ja.
Het verschil gevoelsmatig zit natuurlijk in dat het om dieren gaat.
Ja.
Bij aardappel vraagt niemand zich af wat
en
daar...
En dat die eieren nogal breekbaar zijn. En dat,
is een ei al een dier?
Het
is geen plant.
Een bevrucht ei is in feite het begin van een kip. Ja.
Komen we bijna bij het abortustdebat hier.
Nee, we zullen daar wegblijven. Ja. Maar heren, wij we waren in West-Afrika, ik weet niet meer waar. We keken toen de Afrika Cup.
Senegal was dat, ja.
En toen hebben we daar een stukje kip gehad.
Ja.
Dat was pittig.
Ja, dat was gewoon kip. Dat werd voor mij gewoon gevangen op de straat.
Ja.
Dat gebeurde daar echt. Dat hebben wij ook
gegaan. Maar dat is dus niet een Belgische kip.
Nee, dat was een hele magere kip.
En dit is wel, want volgens mij zit een beetje de kern van ook de discussie over hoe gaan we in de toekomst met landbouw. En dan zeggen we, het zou goed zijn als er lokaal aan voedselzekerheid, dus dat er lokaal voedsel geproduceerd wordt, dat mensen daar, dat het niet bijvoorbeeld, dat die hele kippen of die diepgevroren kippen moeten worden geëxporteerd door de hele wereld. Daar vinden we ook wat van. En tegelijkertijd is het moeilijk uit te leggen. Jij noemt het uitgangsmateriaal. Ja. Nou, ik denk dat veel mensen daar best wel een gevoel bij hebben. Van we gaan eieren exporteren over de hele wereld. En we zetten daar een soort van heel modern landbouwsysteem op. Waar we hier wat vraagtekens bij beginnen te zetten.
Maar is het dan ook een beetje faux pas om te vragen. Is dat transporteren nou echt een enorme impact? Of valt het eigenlijk wel mee?
Nou ja, er is uiteindelijk natuurlijk een economische reden voor. Hè? Dus blijkbaar kunnen ze daar, hebben ze de legkippen die deze eieren kunnen ze. Die infrastructuur hebben ze nog niet. Dus inderdaad, je wil zorgen dat je zo goed mogelijk vlees produceert daar. En daar is ook gewoon heel veel behoefte aan eiwitten. Hè? Dus er is ook nog een soort van gevoel, moreel gevoel van we zouden met elkaar in de hele wereld minder vlees moeten gaan eten. Want we weten allemaal dat dat beter is om allerlei duurzame redenen. Ja, tegelijkertijd in een aantal delen van de wereld en met name ook in Westelijk Afrika hebben ze tekort aan eiwitten. En dan kan je als westerling daar iets van vinden van die diepgevroren eierzakken aan de kant van de weg. Maar je denkt wel, ja, dat is goedkoper. Zit meer vlees aan dan die krielkippen die je ook regelmatig ziet rondlopen. Goed, maar ik had daar wel allerlei van dit soort verwarrende ideeën bij toen ik dat zag.
Ik twee dingen. Ik denk aan het eerste, ja, er is een overeenkomst met die pootaardappelen. Maar tegelijkertijd heb ik bij die pootaardappelen ook, dat is ook gelieerd aan onze grond. Dat is, wij kunnen dat heel goed, maar onze grond is er ook heel geschikt voor. Dat is natuurlijk met kippen wel wat anders. Dat kan overal. En tegelijk vind ik dus ook bijzonder dat, ja, één van die stappen doe je dan in Nederland. Maar die tweede stap is ook nog steeds heel westers. Daar is een heel Nederlands bedrijf eigenlijk voor gestart daar. Dat vind ik dan wel weer heel bijzonder. Dus niet alles wordt dan door Ghanezen gedaan.
Maar als je eenmaal daar een kip hebt, die legt dan toch ook weer een ei. En dan kun je toch vanaf dan het daar doen.
Ja, daar was ik ook wel benieuwd naar. Want dit zijn vleeskippen, die zijn niet gemaakt om eieren te leggen, maar om te slachten.
Ah.
Maar je zou denken, hè, van als je daar eenmaal een keer eieren naartoe brengt en ze starten dat eigen broedproces daarop, die van met legkippen, dan zou je in feite zonder import...
Ja, maar daar zit inderdaad, maar kijk, een broederij voor die vlees is natuurlijk weer een heel ander model en een heel ander soort bedrijf dan die leg. Dus blijkbaar, nou ja, of misschien zit het nog in de planning of inmiddels is zo'n
Nee, want ze doen dat volgens mij ook met planten, met rozen of met tulpen. Dat we ze hier stekken, dan gaan ze daarheen, worden ze opgegroeid en dan komen ze weer terug.
Ja, dus echt dat het specialistenwerk dat toch hier dan wordt gedaan.
Maar dat is dan ook wel, eigenlijk voornamelijk voor de arbeidskosten, denk ik. Waardoor je hier, en hier zit toch wel een element aan. Ik denk van kijk, ik vind er ook wel wat van de, dus als je het hebt over de discussie over plofkippen, hè, dat we dat daar aan het introduceren zijn of zo. Of dat daar geïntroduceerd wordt, want er is een vraag naar. Maar dit is wel voor de lokale markt. Dus die 50 kilometer die dat ze nadat het kuikjes waren geweest afleggen om daar de lokale boeren en op de lokale markt verkocht te worden. Ja, dat is wel dat draagt bij aan die lokale voedselzekerheid.
Ik ben nog steeds gewoon heel verbaasd dat dus de eieren worden vervoerd. Want die zijn, als je nou een soort kuikentje, weet je wel, die is wat fluffiger.
En wil je een kuikentje erin?
En die gaat, dat gaat wat minder snel allemaal.
Ik denk dat kwetsbaarder is dan een nog niet, hoe zeg je dat? Nog niet
uitgekomen
bebroed ei.
Ik vind het Hidde, wat denk jij als wetenschapper?
Er zit hier ook eentje naast me. Ze kunnen dat waarschijnlijk zo goed afdekken dat er geen enkele beweging is bij die eieren. Maar ik vind het ook wel fascinerend hoor. Maar
snap jij, Pieter, als Wageningen wetenschapper die wel hier minder verbaasd over is dan misschien de gewone luisteraar van deze podcast, dat mensen dit vreemd vinden dat dit zo werkt met uitgangsmaterialen?
Ja, ik snap het ergens wel. Maar kijk, de lastige, ik ken dat vanuit de plantaardige sector. Hè, dus de veehouderij gaat iets buiten mijn beeld soms. Maar vanuit de vraag van hoe voorzie je een groeiende wereldbevolking met een eigenlijk onderontwikkeld landbouwsysteem, wat in Afrika grote delen zo is, in de toekomst van voldoende voedsel? Dat is eigenlijk de vraag. Hè?
Ja.
En je wil mensen volgens mij dan helpen met, niet met ons landbouwsysteem, maar wel met een aantal elementen daaruit. Waar goed uitgangsmateriaal, kennis, een efficiënte keten zonder al te veel verliezen. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld met plantaardig. Hè? Dat je misschien het nog wel lukt om tomaten te telen, maar voordat ze op de markt zijn, zijn ze allemaal geplet en verrot, omdat je ze niet goed transporteren en bewaren bijvoorbeeld. Aardappel hetzelfde verhaal. En het punt is volgens mij van, als je in de totale keten kijkt, wat kun je dan het beste naar Afrika exporteren? En ja, ik hoor jou eigenlijk zeggen in dit voorbeeld, er staat een broederij. Dat is ook een westers systeem.
Ja.
Daar brengen wij eieren naartoe vanuit het westen, België in dit geval. Die broeden we daaruit en dan gaat het de lokale keten in met de lokale boeren. Die het dan de vleeskip opfokken, zeg maar, en verkopen.
Opfokken, dat woord zocht ik.
Opfokken.
En dat blijkbaar, hè, maar dat weet ik, kan ik voor deze keten niet beoordelen, maar is dat het nu het beste om te doen, het meest efficiënt?
Ja.
Efficiënter dan een kuiken of een kip ernaartoe of vlees ernaartoe.
Blijkbaar.
Maar je hoopt eigenlijk, en dat is volgens mij altijd de uitdaging met dit soort projecten, dat het, als jij weer weg bent, dat het dan verankerd is in het voedselsysteem daar. En ook in het landbouwsysteem. En dat is altijd de vraag, hè, van, is er lokaal bijvoorbeeld de kennis aanwezig om die broederij te runnen?
Ja.
Ik weet het niet.
Ja.
Dat is
toen ik er was niet. Dus het liepen allemaal, was een Nederlands bedrijf, liepen allemaal Nederlandse mensen rond, ondernemer. Dus dat is, daar zit natuurlijk wel. Kijk, aan de ene kant economische ontwikkeling. En aan de andere kant, ben je daar een soort van de boel aan het wegdrukken. Ja. Dat zijn wel de vragen die je spelen. Nou ja, het was er niet. Hè? Dus dat is de discussie van er is vraag naar goedkoper vlees, goedkoper eiwit om kinderen en mensen en ouderen, zoals Louise Veske had zegt, die dat nodig hebben. Maar het is ook, we willen eigenlijk dat die economische ontwikkeling zelf ontstaat.
Ja, en wat ik vooral heb onthouden is dat een ei is een uitgangsmateriaal.
Ei is geen uitgangsmateriaal. Dat zou een goede titel zijn voor de podcast, helaas. Klopt dat dan niet?
Nee, dus wel. Oké, we gaan naar het tweede feitje. En het tweede feitje is van onze gast, Pieter.
Ja, dankjewel, Karsten. Ik heb als feitje meegenomen, Nederlandse landbouwbodems zijn niet uitgeput.
Wat?
Huh?
Dat is wel een goede titel voor de podcast.
Ja.
Een Nederlandse landbouw is niet
is geen uitgangsmateriaal.
Ja.
Nee, de bodem is wel een input in het systeem. Een resource, om het eens netjes Nederlands te zeggen. Nee, waarom ik dit inbreng is dat elke keer weer komt het verhaal naar voren dat wij, recent weer kwam ik het ook weer tegen, Nederlandse landbouwbodems zijn uitgeput. Dat wordt elke keer gezegd.
Maar dat is toch ook zo?
Dat is maar de vraag.
Want ik zie hier, als ik het maar even intoets, de bodem raakt uitgeput door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, volgens Zembla, Pieren en Vara.
Nou ja, ik heb ook even gegoogeld en die is heel fascinerend. Dat kunstmest wordt gezien als iets wat de bodem uitput, terwijl het een verrijking van de bodemvruchtbaarheid is. Het is een voedingsstof die je eraan toevoegt. Dus ik.
Wow, dit is echt. Dit hoor je nooit.
Nee, daar heb ik hem ook nog niet gehoord. Ja, ik snap hem wel.
Ik snap hem allemaal, maar het is echt.
Kijk, ik kwam drie dingen eigenlijk tegen als je gaat googlen over uitgeputte landbouwbodems. En die wil ik even kort noemen. De eerste is inderdaad de media. Hè? Dus de media, de politiek, die in feite uitgeputte bodem ziet als het gevolg van slechte landbouw. En slechte landbouw is, daar hebben zij natuurlijk een heel sterk beeld bij.
Ja, met kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Ja, dat is alles wat slecht is in de landbouw, hè, dat leidt tot uitgeputte bodems.
Ja.
Als je dan goed doorvraagt hoe dat dan kan, dan kom je dus tot dit soort rare ondeskundige tegenstellingen van kunstmest zou bodem uitputten. Nee, kunstmest verrijkt de bodem. En dat is misschien een probleem op zich, hè, dat wij hele rijke landbouwbodems hebben. Want dat is namelijk het geval. Soms te rijk. Daar kom ik straks even op terug. Maar dit is gewoon fact-free. Een beeld neerzetten van slechte landbouw, uitgeputte bodems.
Maar ik heb dus begrepen dat het dan ook in het grondwater komt. En dat het dan heel slecht is voor de bodem. Maar ja, jij zegt nee, het is een verrijking eigenlijk.
Ja, kom er straks op terug. Want dat is een van de feiten die hier, of een van de argumenten dat Nederlandse landbouwbodems niet uitgeput zijn. En dat je inderdaad wel moet bemesten.
Mag ik vragen hoe je kunt meten of een bodem is uitgeput of
dat
niet?
Is vraag, ja.
Ja, want dat is natuurlijk het volgende. Hè, want,
wat is een bodem?
Ja, nou, even in Nederland
Sorry,
hebben we
grofweg
heel goed. Nee. In Nederland heb je feitelijk ongeveer drie typen landbouwbodems. Eén zitten we hier op het veen. Nou, dat is een puur organische bodem. Daar zit ergens natuurlijk wel klei of zand onder. Maar dat is veen. Hè, dat is plantaardig materiaal wat verteerd is.
Als je zegt organisch, betekent dus dat het alleen maar plantenresten.
Ja, en dat is heel vruchtbaar.
En dat is, dat is interessant, hè? De Nederlandse geschiedenis. Wij lieten daar koeien op grazen en door ontwatering verteert dat veen en komen voedingsstoffen vrij die daar in dat plantaardig materiaal waren opgeslagen. En daarom hoef je bijna zonder te bemesten, groeit het gewoon gras. Dat is superrijk. Het enige is dat je het moet afbreken om het. Hè, daarom dalen die gronden ook. En, dat is het probleem op zich.
Omdat het inzinkt.
Ja,
inklinkt.
En goed, dat kunnen we niet eeuwig volhouden. Dan op een gegeven moment wordt het te laag. Maar goed, dat zijn de veengronden. Dat is organisch materiaal.
En dat is met name Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland.
Friesland. Dit is Groene Hart, zeg maar. Dat is het veenweidegebied. West-Nederland. Dat is een heel groot stuk. Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht ongeveer.
Okay.
En dan heb je nog een stuk veenweide in Friesland bijvoorbeeld.
Yes.
Dat is ook en de Weerribben. En je hebt een stuk. En dan hebben we nog een stuk afgegraven veen. Dat is de veenkolonie. Dat is ooit afgegraven. Dat was een dik pakket veen. En daar hebben ze helemaal afgegraven tot op het zand.
Zoals Overijssel-Drenthe, is dat?
Dat is zandgrond. Dat is de tweede, de zandgronden. Nou, ik kwam.
Maar wat er dan nog overblijft, is een stukje Brabant en Limburg.
De zandgronden heb je zeg maar Drenthe, de Veluwe, Overijssel, Gelderland, Oost-Nederland zeg maar. Brabant een heel stuk, Noord-Limburg. Dat zijn zandgronden. Waren vroeger de woeste gronden. Zo noemden we dat 150 jaar geleden. Ja. Hele arme zandgronden. Zo niet van niks heet dat arm. Want minerale zandgronden bevatten eigenlijk geen organisch stof. Dat is echt, als je daar nu graaft, daar zit een 30 centimeter zwarte aarde. Dat zit een hoop organisch materiaal in. Maar daaronder heb je gewoon geel zand. Daar groeit echt niks. Dat is gewoon wat je in je zandbak kan aantreffen.
Ja.
Of op de zeebodem.
Want zand is geen grond.
Zand is ook grond, een grondsoort. Alleen dat groeit van zichzelf niet zo heel veel, omdat het heel arm is.
Right. Daarom was Brabant ook lange tijd heel arm.
Ja, en krijg je zandverstuivingen als je dat gewoon laat doen. Vaak is daar veen op afgezet. Dan graven we af. Op zandbodems hebben wij door er landbouw te doen met heel veel bemesting, hebben wij daar een bodem op gevormd. En de S-gronden, dat is heel oud. Hè? 500 meer jaar doen we dat al. Dat is ook een principe in landbouw. Wij verrijken landbouwbodems op de ene plek door het op een andere plek weg te halen. Dus we halen het van de heidevelden via onze schapen of via plaggen. Zo deden we dat en dat brachten we op onze akkertjes ergens. En dat zijn S-gronden.
Weet je dit nog?
En als we dat uitputten hebben bij die heide, putten we het.
Maar wat ik vooral weet is dat we nu er nog twee hebben gehad.
En de derde, en daar werk ik zelf, zijn de kleigronden. De zee- en rivierkleigronden in Nederland. Dat zijn afzettingen van de zee of van rivieren. Dat zijn fijne deeltjes, fijnere deeltjes dan zand vaak. En dat zijn van nature hele vruchtbare minerale bodems. Dat zit organisch materiaal, maar klei heeft de eigenschap die zand niet heeft, namelijk dat het mineralen kan binden. Dus aan het klei-humuscomplex noemen we dat, zitten voedingsstoffen voor planten. Dus daarom.
Het humuscomplex? Okay.
Ja, klei en humus, organisch materiaal, hechten en vormen complex in de bodem. Dat is ook wat bodemvorming is in kleigronden. En door afbraak van dat organisch materiaal of door oplossen van die stoffen vanuit dat kleicomplex komt dat beschikbaar voor planten.
En dat is heel vruchtbaar dus.
En dat is heel vruchtbaar.
En dat zie je met name in delta's dus. Bij een rivier of bij iets van een uitmonding.
Ja.
In Flevoland.
Ja, en daarom zie je dus, en dan kom ik weer bij mijn feitje. Nederland is een delta. We hebben de gronden, de veengronden en de kleigronden zijn van nature heel rijk. En dat zijn ze nog steeds. Bovengemiddeld als je wereldwijd kijkt. En onze arme zandgronden hebben we in de afgelopen 70 jaar enorm verrijkt. Juist door ze te ontginnen en daar heel veel mest op te brengen. En zelfs zo dat we veel te rijke bodems hebben.
Hoe kun je een te rijke bodem hebben?
Nou, dus met name in mest, varkensmest bijvoorbeeld, zit erg veel fosfaat.
Ja.
Heb je nodig voor je gewassen, maar niet zoveel als daarin zit. En als je daar heel veel van bemest, in het verleden waren de bemestingsnormen nog lang niet zo strak als nu, verrijk je je bodem. Dat leg je vast in organisch materiaal in die bodem. Daar zit in plantenmateriaal zitten natuurlijk voedingsstoffen die planten ooit opgenomen hebben.
Ja.
Die zitten in die bodem. En dan kom je dus met fosfaattoestanden, zo noemen we dat landbouwkundig.
Toestanden?
Fosfaattoestand, dat is wat in bodemanalyse blijkt.
Ja,
dat is
een toestanden. Dan halen we de toestanden.
En fosfaat is nauwelijks in water oplosbaar. Behalve als je er zoveel van hebt, dat het uit gaat spoelen. En dat hebben we dus in Nederland in de vorige eeuw gezien. En dan krijg je eutrofiering van oppervlaktewater. Dat is fosfaat uit landbouwgrond die veel te veel bemest is met fosfaat.
Ja.
Nou, het interessante is dat bijvoorbeeld het Nederlandse landbouwbeleid of bemestingsbeleid is eigenlijk gericht op het uitputten van die gronden. Dus nu, je kunt eigenlijk zeggen, dat doen we heel doelbewust. Want die hele hoge fosfaattoestand is een risico voor het milieu. Het spoelt uit. Dus wij gaan zorgen dat landbouw die fosfaatvoorraad uitput, mag niet meer zoveel bemesten. Gewassen nemen het wel op. En dan daalt dat langzaam weer tot een aanvaardbaar niveau.
En dan heb je dus minder toestanden. Ja.
En dan heb je dus minder toestanden. En dat geldt eigenlijk voor stikstof net zo goed.
Oké, maar dan ben ik toch heel benieuwd hoe dan de discrepantie is ontstaan tussen het algemene verhaal van angst en oh jee, versus jij als wetenschapper, iemand die er iets vanaf weet, die iets anders zegt. Hoe kan dat dan?
Mag ik er één voorzetje? Ben ik ook wel benieuwd naar het antwoord tussen. Want ik heb het idee dat er een soort verwarring is tussen uitputting van nutriënten en een soort verandering van het microbiome. Dus een verandering van schimmels, bacteriën die er allemaal leven. En dat die dus heel anders zijn in een huidige bodem dan in een oorspronkelijke bodem. En dat is een beetje door ik heen komt.
Dit is exact ook mijn verwarring.
Nou, de verwarring die ontstaat is, aan de ene kant begonnen we al, het stereotype beeld van foute landbouw leidt tot uitgeputte gronden. Daar zit niet zo heel veel feiten onder. Dat is gewoon een beeldvorming. Het grappige is dat het narratief van uitgeputte gronden ook bij boeren vandaan komt. En dat sluit aan bij waar ik net mee afsloot. Dat gerichte beleid om die hoge fosfaattoestand omlaag te brengen, dat doen we via heel streng mestbeleid. En wat boeren dan zeggen is van, ja, ik mag niet voldoende bemesten. Ik zie mijn gronden worden uitgeput.
Hmm. Nou, deze heb ik nog nooit gehoord.
Dus zij gebruiken dit verhaal over uitgeputte gronden volgens mij ook deels om te lobbyen voor ruimere mestregels. En daar zeg ik dan als wetenschapper weer, pas op wat je doet, want wij scherpen niet voor niks dat mestbeleid aan. Wij willen af van die emissies en we moeten die waterkwaliteit halen, bijvoorbeeld. Dus je moet niet weer extra gaan bemesten, dan gaan we precies weer de verkeerde kant op.
Ja, en als je dus niet gaat bemesten, dan is biologische landbouw dus een heel goed idee.
Biologische landbouw bemest ook. Wel minder.
Ja, maar niet met kunstmest.
Niet met kunstmest. En daarom kunnen ze ook met maximaal 170 kilo stikstof, bijvoorbeeld uit organische mest, niet zoveel aanvoeren als een gangbare landbouw die 170 kilo uit organisch plus nog kunstmest mag gebruiken tot aan gewasbehoeften. Op zich zie je dat biologische landbouw, en dat is een interessante, ook een wat ruimere vruchtwisseling heeft. Dus wat minder intensieve gewassen die een groot beroep doen op je bodem. Want dat is wel degelijk. Ik denk dat daar een deel van het verhaal ook vandaan komt. Dat intensief gebruik van onze landbouwgrond is een gegeven in deze vruchtbare delta. Omdat we hele vruchtbare grond hebben waar je veel gewassen kan telen. Maar ook grond is heel erg duur. En om grond die zo duur is ook een soort van economisch interessant te houden voor de landbouw, moet je er dus veel geld afhalen, letterlijk. En dan ga je dus gewassen telen die relatief veel geld opleveren per hectare. En dat zijn vaak gewassen die een behoorlijk beroep doen op je bodem. Die weinig organisch materiaal nalaten. Die veel zware machines vragen, veel grondbewerking. Nou, dat doet best een beroep op je bodem. En je ziet dat biologische landbouw, vanuit de regels die ze hebben, die gewassen in totaliteit wat beperken in het bouwplan. Dus ze vinden die intensieve gewassen moet je afwisselen met rustgewassen. Zoals
aardappelen, suikerbieten, dus van die knollen in de grond, die zijn heel zwaar voor de bodem. Aardappelen en wat meer uien misschien.
Alle rooigewassen.
Ja, en die leveren veel op, maar die zijn wel zwaar voor de bodem.
Rooigewassen.
Alles wat je moet rooien.
Ja, en rooien is iets uit de grond halen.
Ja, want de andere is de maaigewassen. Ja. Nou, dat zegt het eigenlijk. Dat zijn gewassen waar je hoef je niet in de grond.
Nee, dat is maaien.
De gras, graan, mais. Mais is trouwens ook weer niet een heel geweldig gewas voor je bodem. Dus het is altijd weer genuanceerd.
Ik vind mais überhaupt overschat.
Ja. Oké, maar ik had eigenlijk twee vragen, maar ik ga er één stellen. Want in Nederland heeft toch best wel een bijzondere plek, zeg maar, in de wereld als het gaat over vruchtbaarheid en ook de nutriënten. Want ik was geroepen dat het soort van afvoerputje, of in ieder geval daar komt heel veel nutriënten naar Nederland toe. Onder andere via de
veevoer,
wat we hier en dan dus daardoor krijgen, heb je eigenlijk een soort van ophoping. Nou, je hebt het over fosfaat, maar ook stikstof, wat natuurlijk een bekend probleem is. Dat is niet overal hetzelfde. Maar er zijn een aantal plekken in de wereld, waaronder Nederland, waar we gewoon al decennia, langer nog, honderden jaren, stikstof van elders hier naartoe brengen. Dus dat is toch best wel een bijzondere situatie die Nederland heeft in de wereld.
Ja, je zou daar, dat klopt. Hè. Wat ik net zei over die S-gronden, dat deden we natuurlijk lokaal. Hè. Dat was korte afstand met dieren die grazen op de ene plek en in de stal kwamen enzovoort. Ja. Dat doen we nu inmiddels inderdaad internationaal, met name Europees, maar ook mondiaal, is dat de dieren die wij in Nederland hebben, die voeden we met grondstoffen die veevoer uit andere delen van de wereld. Die dieren zetten dat voor een klein deel om in vlees en eieren en zuivel. En de rest, grootste deel, 70% ongeveer, komt in mest terecht.
Ja.
En die houden we hier.
70%
ja, dat we ongeveer, vuistregel, 60-70% van de nutriënten die in een koe of in een vark of in een kip gaat, die komt in mest terecht.
Ja. Ja.
En die houden we hier. En dat is tegelijk, en dan weer een onderbouwing, dat ik zeg, Nederlands landbouw zijn niet uit. Bodems zijn niet uitgeput. Nee, die zijn juist extreem rijk. Omdat we
bemest eigenlijk. Of over...
Maar je zou wel kunnen zeggen, de Nederlandse landbouw put bodems elders uit.
Ja.
Want die nutriënten via dat veevoer, die komen ergens vandaan.
Ja.
Waar de landbouwgrond verarmt als je daar niet op let.
Ja. Dat gebeurt wel toch. Die lui gebruiken ook weer kunstmest om dat bij te...
Ja.
Dat gebeurde vroeger natuurlijk op de heide niet. De heide putten we echt uit. Toen was er nog geen kunstmest. Al die nutriënten gingen naar de S toe. En langzaam werd dat eigenlijk
maar de bodemdegradatie op andere plekken in de wereld heeft voor een deel met dit soort hele eenzijdige landbouwsystemen.
Maar dat is dus ook de samenvatting eigenlijk van dit soort, hè, waar we het daar eerder over hebben gehad. Eigenlijk landbouw in zijn algemeenheid put uit. Hè, dus dat haalt altijd
extractie,
nutriënten ergens vandaan. Dus of dat nou hier lokaal is of op een andere plek. Maar het beeldvorming is, en dat is eigenlijk überhaupt niet zo bekend, hè? Dat landbouw überhaupt altijd het extractie is van voedingsstof, want dat moet er ergens naartoe gaan. Waarom is dat beeld van het uitputten van landbouw dan door bepaalde partijen, wordt dat zo enthousiast in de media gebracht? Wat is jouw idee daarover?
Ik heb er al twee gehad. Hè. De eerste is om een beeld neer te zetten van de foute landbouw ten opzichte van een alternatief. Hè. Dat noemen we nu
inmiddels. Maar is er een alternatief dat niet uitput?
Nee, feitelijk niet. Ook regeneratieve landbouw wordt nu eens weer helemaal hip en hot. En daar zijn natuurlijk ook verhalen van mensen die zeggen, nou, met name internationaal, ik ben een poosje bezig gegaan met regeneratief en opeens daalde mijn opbrengsten. Ik kwam een tijdje geleden zo'n verhaal tegen. Omdat, en dat wil ik hier ook even benoemen, de wet van behoud van massa. Hè. Je moet gewoon een massabalans maken. Er komt niet ergens massa bij. Dat is een belangrijke...
Dat zou echt magisch zijn.
Dat zou magisch zijn. Dus landbouw haalt er iets uit. En de boer weet dat natuurlijk. En zorgt ervoor dat hij daarom ook bemest om dat weer aan te voeren. En als je dat goed doet, en in Nederland doen we dat nog steeds heel goed, dan put je je bodem niet uit. Je zou hem zelfs nog een beetje kunnen verrijken. Dat zie je meestal gebeuren. Omdat dat ook voor andere bodemeigenschappen goed is. En voor de structuur en voor je bodemleven wat je ook nodig hebt. Maar in feite moet je zorgen dat je je systeem niet uitput door aan te voeren wat je weer afvoert. Landbouw is inderdaad een extractie.
Nou ja, en ik weet dat Hidde is niet zo'n fan, denk ik, van Zembla. Gezien het artikel wat je een paar weken geleden hebt uitgebracht. Maar ik als leek, als ik dan dus ga zoeken en de eerste hit is Zembla, en ik klik erop en er staat hier... het boerenland is er slecht aan toe. Vrijwel iedereen is het over eens dat het radicaal anders moet. Dan denk ik als leek, jullie van de WUR en de wetenschappers, jullie zijn het daar wel over eens. Dus hoe kan dit dan zo eenzijdig aanslaan?
Nou, kijk, dat het anders moet. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Maar hoe dan anders en hoe anders, zeg maar, dat is denk ik waar de meningen gaan verschillen. Kijk, wat ik belangrijk vind, is dat we doen op basis van wat we weten. En ik word daarom noem ik hem hier ook een beetje ongemakkelijk van, als we allemaal feitenvrije stellingen gaan doen over wat er fout is aan de landbouw. Want dan mis je dus het echte punt. En daar ben ik met bodem, hè, want die wil ik ook even hier noemen. We hebben hartstikke vruchtbare bodems. Daar maak ik mij voor Nederland eigenlijk het minst zorgen over. Waar ik me bijvoorbeeld voor kleibodems wel zorgen over maak, is bodemverdichting. Zware machines die er overheen rijden, de bodem aandrukken, waardoor we in combinatie met klimaatverandering echt een probleem krijgen. En dat hebben we afgelopen najaar gezien.
Ja.
Hartstikke nat. We konden niet het land op. We hadden zware machines en de oogst moest toch binnen. Daar gaan we nu de komende jaren heel veel last van krijgen. Dat weten boeren zelf ook. Dat is, om maar een voorbeeld te noemen. Op de zandgronden zie ik met name bodemziektes. Trouwens ook een leuke, en bodemleven vinden we allemaal, lijkt heel mooi, maar er zitten hele vervelende dingen bij. Die kosten ons gigantische opbrengst. En met intensieve bouwplannen vermeerderen we die beesten vaak ook nog eens heel snel. Dus in het volgende gewas doen ze weer meer schade, omdat het er meer zijn. En die missen we als we maar praten over uitgeputte bodems. Dan missen we het echte probleem.
En right. Je zegt dus die ziektes zitten meer in zand?
Ja.
Ja, oké. Okay, want?
Ja. Met name de nematoden doen het beter op zandgrond. Dus, maar hoe zwaarder de grond, tuurlijk, hoe minder last je daarvan hebt.
Okay, de nematoden, dat wilde jij ook zeggen.
De nematoden.
Haaltjes, kleine wormpjes.
Maar de Nederlandse bodem zijn dus niet uitgeput.
Inderdaad.
Oké, okay, nou dat is wel weer een hoopgevend iets op deze woensdag.
Maar dus zonder te zeggen dat we nu maar gewoon achterover kunnen hangen enzovoort.
Nee, we moeten niet achterover, we moeten voorover hangen.
Precies, ja, juist. Aan de slag.
Oké, we gaan, dankjewel. We gaan naar het derde feitje en dat is het feitje van mij. Zijde is het Auschwitz van mode-industrie.
Nou. Jeetje, Mina.
Oh,
jeetje, Auschwitz.
Boute stelling.
Boude. associëren.
Nou, is op zich Auschwitz wel. Nou goed. Ik merk dat ik me daar al een tijdje aan erger. Of dat ik me in elk geval me daarin verdiep. Dat iets wat natuurlijk is, per definitie beter is dan iets wat kunstmatig is. En ik dacht, ik ga eens even kijken naar in de mode-industrie. Want ik ben een enorm modebeest. Hoe dat nou precies zit, want ik las
een leuke zijde t-shirt heb je aan vandaag.
Ja, ik heb. Dit is wel ruwe zijde. Rauwe zijde. Net als had ik ook alleen maar rauwe melk drink. Maar er is een manier van communiceren door een aantal modemerken zeggen: het is 100% natuurlijk. Want deze zijde, die is natuurlijk. Het is natuurlijke textiel. Nou, ik ben even gedoken in hoe zijde tot stand komt. Nou, even goed om te weten is: zijde is een natuurlijk proteïnevezel die typisch gemaakt wordt van cocons van zijderupsen. Nou, weet allemaal wat een cocon is en wat een zijderups is. Het merendeel van 's werelds zijde wordt geproduceerd door de Bombyx Mori.
Ja, hoe vet is die naam? Bombyx. Ik vind dat
Bombyx.
Echt
als ik ooit nog een kind krijg.
Echt fantastisch.
Bombyx Apollo Mori. Is een huishoudelijke zijderups die bijna uitsluitend op moerbijbladen leeft.
Jezus, echt waar?
Ja. Nee, het is wel.
Ik snap gelijk waarom het zo duur is.
Crème de la crème.
Ja, de rupsen.
Maar dus zodra de zijderups is volgroeid, produceert het een fijne vezel die strak wordt gewonden door een cocon. De vezel bestaat uit twee hoofdproteïnen, fibroïne en kernfilament. Mijn stem staat helemaal over van dit soort lastige termen. En dus ook sericine, waar Hidde straks nog over gaat hebben. Een gomachtige substantie die alles bij elkaar houdt. Nou, hoe, daar ga je dus afvragen, hoe wordt het dan gedaan? Nou, zijderupsen worden gekweekt. De zijderups legt eitjes en die worden zorgvuldig verzorgd. Dat stond hier, niet onzorgvuldig. Dat is wel even goed om te weten. Totdat ze uitkomen. Als ze eenmaal zijn uitgekomen, voeden de zijderupsen zich dus met moerbijbladeren en ze verorberen deze gulzig. Ja.
Niet ongeveer, nee, niet rustig, maar echt gulzig.
Nee, maar echt gewoon deze beesten.
Bombyx, die vind ik Bombyx.
Nee, Bombyx eet gulzig. Tijdens deze periode, die ongeveer een maand duurt, vervellen ze verschillende malen. Na de laatste vervelling begint hun cocon, die wordt gewoven. De zijderupsen scheiden vervolgens een kleverige vloeistof af, sericine, die bij contact met de lucht verhardt en een beschermende cocon vormt. De cocon dient als schuilplaats voor de zijderups en is de bron van de zijdevezels. Voordat de zijderupsen veranderen in motten, worden de cocons zorgvuldig geoogst. Om lange onder. En dus dan worden ze geoogst en dan worden ze gekookt.
Wat?
Ja,
voordat ze bot worden?
Nee, dus ja.
Voordat ze bot worden. Ze worden,
ja.
Okay, met rupsen al.
Ja, ze met, botten niet met die motten.
Nee. Met,
die motten ze niet.
Die motten ze niet. Maar dus de rups wordt gekookt. En dan wordt dus de zijdevezel wordt eruit gehaald. En zo hebben wij dus zijde.
En je vindt dit geen rupsvriendelijk proces?
Nou, dat ze worden gekookt lijkt me niet rupsvriendelijk. Maar wat ik vooral verbazingwekkend vind is dat ik dus Dus merk dat er in een hele hoop producten, waarvan ik dacht, dat is natuurlijk, dat er eigenlijk al een soort van genocide aan...
Ja, genocide.
Nou, ik vind het interessant in die zin dat dit natuurlijk niks met natuur te maken heeft. Dit is gewoon een heel industrieel insectenhouderijproces. Ja. Wat trouwens al heel eeuwen oud is. Hè. Dit doen we al heel erg lang.
Ja, maar, want dat is sinds Marco Polo wel...
Maar dit is gewoon ergens...
Polo's? Zeg je dat echt?
Nee, Marco Polo, die had de zijderoute, toch?
Oh ja, ik dacht dat die zijdepolo's.
Maar ik denk dat daarvoor ook al zijde werd gemaakt.
Ja.
Maar,
links en rechts aan iedere zijde.
Maar je hebt een soort rups, zeg maar. Een genetische...
Ja, de bombix.
En heel veel van. En ja. die voer je met één soort voer, namelijk moerbijbladeren. En je oogst. Dit is gewoon... Ja. Veehouderij.
Dit is inderdaad.
Ja, zoals je bijen houdt.
Rupshouderij.
Voor de honing hou je. Ja.
Of, heb je of schapen. Zijn er beelden van? Ik kan me proberen met voorstellen. Nou, is dat,
we hebben dezelfde grote schaal.
Nou, ik moet toegeven dat ik dus dit op Instagram zag. Dus dat was een TikTok die dan een paar weken later op Insta staat. Waar dat dus werd vertoond. En ik dacht echt, holy fuck.
Maar dat ziet er echt uit als een grote, intensieve...
Dit is, die beesten worden gewoon gekookt. En nou heb ik het idee dat we misschien insecten en vissen een minder humaan...
Vissen kennen pijn, maar deze beesten waarschijnlijk niet.
Ja.
Dus het is niet zo erg dat ze worden
gekookt. Ik heb natuurlijk ook nog even verder gezocht naar de duurzaamheid van dit soort dingen.
Ja.
Weet je, dus ik heb een beetje, vergelijkings LCA, life cycle analysis, gezocht van zijde en op zondagavond. Van zijde en katoen, maar ook van synthetische stoffen. Want jij zegt ook al, van, er heerst een tegenstelling tussen synthetische stoffen en natuurlijke stoffen, waar de meestal van uit wordt gegaan dat die natuurlijke stoffen duurzaam zijn.
Ja, want die zijn natuurlijk.
Zijde kwam er echt heel slecht uit. Als je het vergelijkt met katoen, conventioneel katoen, dan is het inderdaad iets van 20 keer minder duurzaam, zowel op watergebruik als op landgebruik blijkbaar, als op CO2. En een katoen is dat ook nog eens, dat neemt zelf ook nog heel veel ruimte in. Dus ik heb het ook nog eens vergeleken met acryl. Fascinerend genoeg komt acryl dus als duurzaamst uit, bijna op alle vlakken. En dan vind ik het ook nog altijd even leuk mijn stokpraatje te bereiden. Gewoon katoen versus biologisch katoen. Dus gewoon katoen, veel duurzamer.
Ja, want er is een...
Meerdere redenen. Eén, omdat je veel meer land nodig hebt. Katoen is heel gevoelig voor allerlei plagen. Biologische landbouwers mogen natuurlijk minder bestrijdingsmiddelen gebruiken. Katoen heeft dan ook nog een bepaald Gentech-katoen, die dus resistent is tegen de vraat van de grootste, gulzige, vraatzuchtige rups. En daar hoeven ze dus niet, de conventionele boeren hoeven daar niet tegen te spuiten. Biologische boeren moeten dat wel, dus met biologische middelen. En dat loopt behoorlijk aan de klauwen. Ik heb het nog even opgezocht. Ik wist toch dat dat ook het geval was van bij... katoenen tasjes.
Ja, de toadbag.
Dat als een soort duurzaamheidsicoon wordt gezien.
Ja, precies. Je moet het katoenen tasje 7100 keer gebruiken om het duurzamer te maken dan een plastic tasje. Gewoon, dat is conventioneel katoen. En een biologisch katoenen tasje moet je 20.000 keer hergebruiken voordat het net zo duurzaam is als een plastic tasje.
Maar dan moet je met name gewoon niet weggooien, hè?
Ja, het plastic tasje moet je dan, dat is wel de essentie, die moet gerecycled worden dan. Dus als het in de natuur, en dat gebeurt natuurlijk in het Westen wel en in andere landen.
Nou, goed dat je er nog even bij zegt.
Ja, maar het idee dat je dus beter bent voor het milieu als je natuurlijke producten koopt om te dragen, is dus niet per definitie de waarheid.
Maar wat ik hier vooral een probleem mee heb, is dat wij dit natuurlijk noemen. Ik vind dat echt heel raar. Dan denk ik, dit is helemaal geen natuurlijk systeem. Het is natuurlijk wel een organisme wat vezels maakt, wat een natuurlijk proces is in de basis. Alleen zoals we dat nu doen, is het gewoon heel industrieel.
Het is gewoon een concentratiekamp.
Nou ja, jij maakt er nu een ethisch punt van, is dit verantwoord? En Hidde vraagt zich nog af, is dit duurzaam?
Ja.
Maar het begint met dat natuurlijkheidsideaal, alsof dat dan heel goed is voor alles. Hè? Dus er hangt een hele beeld bij dat het beter is. Dat natuurlijker is altijd beter in de beeldvorming. Het is duurzamer en het is, weet ik het. Terwijl je dat inderdaad heel erg af kan vragen.
Ja.
Vind je dat van katoen wel dan? Katoen is ook...
Ja, de vraag is, vanuit hetzelfde beeld zou je kunnen zeggen, katoen is ook natuurlijk. Het is een plant die...
Maar tegelijkertijd heel industrieel geproduceerd.
Ja.
Nou ja, jij zegt wel eens dat de giftigste stoffen zijn natuurlijk.
Ja.
Ja, dat is ook waar.
Botuline, de botox is het allergiftigste van alles.
Nou ja, maar jij zit naar mij te kijken, want ik moet hier natuurlijk op reageren. Want dit is niet bij mijn... Nee, maar ik laat deze...
Omdat we in de show notes hebben dat jij het nu gaat hebben over de sluipwesp. Maar jij bent gewoon die scherp, toch?
Nee, we zijn een hele andere afslag. De show notes zijn om je voor te bereiden.
Maar dacht ik het hebben over de sluipwesp.
Ja, dat is wel...
Omdat in de kassen worden sluipwespen ingezet. En dat is een natuurlijke bestrijder. Dus iedereen denkt, oh, hartstikke leuk. Die doen een soort landmarkt waar dan alle luizen samenkomen. En dan brengen ze ze alle... Nee, die leggen dus hun eitjes in de luis. Die zich dan vervolgens volvreten en dan naar buiten knagen. En dat vinden we dan natuurlijk. Dat vinden we dan beter dan gifspuiten.
Ik denk dat sowieso niet heel veel mensen weten dat er dan sluipwespen of insecten worden gebruikt om insecten te bestrijden. In de glastuinbouw vooral, maar ook op andere plekken, denk ik. Tenminste, dat is ook een van de concepten waar jullie mee bezig zijn.
Ja, dan kan je... Maar vooral in een gesloten systeem is het makkelijker om ze binnen te houden.
Ja, dat precies, dan vliegen ze weg, gaan ze ergens anders sluipen. Ja.
Dan sluipen ze weg.
Maar goed, het is... Die discussie over... En ik de grap vind, als we op deze manier erover spreken... dan zijn er mensen die inderdaad een heel duidelijk beeld hebben van... alles wat industrieel, noem jij al een aantal, heeft ook een negatieve connotatie... is, dat is slecht en dat is niet duurzaam en het vervuilt het milieu en et cetera. En als het natuurlijk is, dan zou het goed zijn.
Per definitie.
Ja. En je ziet, en je kan dat. En op zich is dat ook weer niet iets nieuws. Dat elke keer als je daar iets van data of een life cycle analysis of bepaalde dingen onderlegt, dan kan je heel vaak in ieder geval laten zien wat de afwegingen zijn. Maar op een of andere manier blijft dat heel aanwezig in onze overtuiging.
Feitelijk is een SOA ook natuurlijk. Weet je, en toch weet het niet.
Er zit wel iets fascinerend bijna.
Jullie hebben daar ooit in de PF Paradise film over gemaakt. Van dat is het romantische ideaal. En van zijn we natuurlijk ook groot gegroeid met boekjes, met lieve varkentjes. In de boerderij van het verleden, niet van de toekomst, kleinschalig. Maar dat is dus breder dan dat. Want ook in de fashion zie je dat.
Ja, maar
in de energie, zonne-wind.
Maar waar verklaren we dat door? Dus even niet vrij associerend, Hidde Boers, maar laat ik de wetenschapper dus vragen.
Wat ik hier altijd heel lastig aan vind, is dat wij dingen natuurlijk noemen zonder een idee te hebben. Wat of ja, we hebben juist wel een idee van natuur, wat totaal niet klopt met de natuur zelf. Ja. En de natuur is niet lief en aardig, maar is hartstikke breed.
Harmonie, toch?
Nee, volgens mij zijn natuurlijke systemen niet zo heel harmonieus. Ze ontwikkelen zich trouwens ook altijd met verliezers en winnaars. Hè. Dus dat is volgens mij ook een principe wat je in de natuur steeds terugziet. Je ziet dit in Nederland ook. Hè. Om natuur te houden die we willen hebben, moeten we heel erg ingrijpen.
Ja.
Maar het voorbeeld van de sluipwesp, dat is hartstikke wreed. En een vark is een hartstikke wreed beest. Hè. Die vreet alles op wat hij voor te pakken krijgt. Als je een kip bij een varken doet, dan eet hij het varken de kip op. Dat is niet aardig. Hè. Dat is niet bij ons aardig beeld.
Dat is wel een varken met zo'n kipje erop, zo heel gezellig.
Ja.
Maar dat was even als tegenwicht, want dat klopt. Maar dat is ook natuurlijk in een context dat het niet natuurlijk gedrag is. En ik zat een beetje te zoeken naar balans. Hè, want we hebben natuurlijk allerlei voorbeelden van natuurgebieden of waarbij dat zo georganiseerd is dat er geen balans is. Dus dat daardoor misschien dieren zich op een andere manier gaan gedragen. Dus jij noemt harmonie, maar uiteindelijk in bepaalde ecosystemen zou je eigenlijk het voort er misschien gevochten, maar wel gestreefd naar een balans tussen de aanwezige dieren en planten om met elkaar
in harmonie.
Maar
dit is toch een lul?
Nee, dat vraag ik.
Dit is toch een lul?
Nee.
Ik vraag me af, hè, volgens mij zit hier de ethische vraag aan die ook te maken heeft met een gebrek aan kennis. Accepteren wij de dingen in de natuur, hè, natuurlijke dingen, die wij niet mooi vinden? Mm-hmm. Hè, dus dat het ene beest het andere opeet of dat het een ten koste gaat van het ander. Volgens mij vinden we dat heel moeilijk om te accepteren als westerse samenleving, omdat wij gewoon heel groot op hele grote afstand van die natuur zijn komen te staan. En al die discussies over die ethische vraag ook rond veehouderij. Ik vind dat ook wel fascinerend. We hebben met de WUR die dilemma's geformuleerd, waarvan er één gaat over de morele positie van dieren.
Ja.
En tegelijk hadden we de discussie over wat is nu de waarde van onze kennis, zeg maar, voor de wereld. Want zo profileren we als WUR en als Nederland onszelf. Kennisland en kennis voor de hele wereld. Je maakt je, en nu zeg ik maar even heel bot, volstrekt belachelijk, enkele honderd kilometers buiten Nederland met die discussie over de morele positie van dieren.
Mm.
Ik denk dat er nauwelijks een samenleving is, behalve de verwende westerse samenleving, waar we ons deze vraag stellen.
Het is wel goed dat we ons die vraag
stellen. Relativeer het ook een beetje dat het wel eens net zoveel kan zeggen over ons. Ja, en zeker. Onze beperkte... dus dat er ook... je begon met die kippen. Ik denk, die mensen die willen graag heel graag eten. Ja. Driekwart van 65% uit mijn hoofd van de Nederlandse, van de wereldwijde landbouwgrond is alleen maar geschikt om dieren te houden. En ik bedoel, ja, het is gewoon een levensbehoefte, ja, die we moeten. En daar zit een nadelige kant aan. We kunnen dieren alleen maar opeten als ze doodgaan eerst.
Ja, je zou mij de kaasschaaf iedere dag er een plakje af kunnen halen. Maar dan
ja, er zijn van die computerspelletjes waarin dat kan. Ja, precies. De realiteit is
ik vind een heel goed voorbeeld. Want jij zit vlakbij de Oostvaardersplassen, waar dan al die paarden dan van de honger dood gaan. Het idee dus dat er dieren sterven door ouderdom is een illusie. Je sterft of ja, omdat er iets in je nek bijt.
Dat onderscheidt wel weer mij. Dat is, daar worden dieren in een bepaalde setting geforceerd. Nou, waar de balans weer te zoeken is.
Nee, maar wacht even. Laat ik even mijn punt afmaken. Maar het merendeel van paarden wereldwijd vrij sterft door honger. Omdat het gewoon winter is, er is niks te eten. Ze gaan gewoon dood. Dat is dus natuur.
Ja, precies.
En wij vinden het heel lastig om daar dan naar te gaan lopen kijken. En denken, ja shit. Weet je, maar dat is wel natuurlijk.
Ik denk dat dat een beetje. Kijk, wat ik hoop, hè, is dat wij. En ook parallel met het bodemverhaal, dat we het weer gaan hebben over wat is nu precies ons probleem met een bepaald houderijsysteem. Bijvoorbeeld, ja, zoals die zijderups. Is dat nou onduurzaam? Of waar gaat het
onethisch?
Nou ja, en die ethische kant, dat we daar. Dat niet het begin is van elke discussie. Omdat wij een bepaald ideaalbeeld hebben wat niet, waar weinig feiten onder zit. Hè, dus, mm, waarin we bepaalde dingen niet accepteren die er wel zijn. En van daaruit gaan we iets. Ik ben als onderzoeker heel kritisch altijd op die goed-fout beelden. Hier zit vaak een heel sterk goed-fout beeld onder.
Ja.
Terwijl ik denk, ga eerst eens terug van wat weten we er nou van? En dan blijkt het allemaal iets genuanceerder. En dan kom je dus op discussies van, is het wel een systeem wat wij vol kunnen houden bijvoorbeeld? Of is er een beter alternatief? Of,
en dus als je het hebt over fast fashion en kunststoffen, dan zou je dit erin moeten meenemen. Om een juiste afweging te maken. Het laatste punt en dan gaan we door.
Ik was heel bang dat mijn verhaal over de roze koeken nu gaat sneuvelen.
Wat is je verhaal?
Mijn verhaal over de roze koeken.
Nou, als jij hem nu noemt, gaat hij niet sleuvelen. Nou ja, en anders
nee, heel veel tijd neemt om, dat, om de ruimte in.
Want we hadden het ook tijdens de show notes over. Komt iedereen met een voorbeeld van rare dieren die we gebruiken in ons voedselsysteem. In onze, nou ja, deze zijde is een gekke. Maar de roze koeken, het roze op die koeken, is dus gestampte luisjes. Dat zijn gestampte luisjes.
Muisjes.
Nee, gestampte luisjes. Oh. Want die roze, dat roze spul, dat is karmijn, oftewel E120. En dat wordt gemaakt door
ook een bepaalde nog een lijst. E-nummer.
Dat is ook nog een E-nummer. Door de cochineluis, om precies te zijn. Een soort die wordt gekweekt om massaal te worden geplet voor de rode kleurstof die erbij vrijkomt. En als karmijn, oftewel E120, ons eten kleurt. Fascinerend.
Ja,
ethisch?
Nou, ik weet niet of ik ooit nog een roze koek op dezelfde manier ga eten, maar waarschijnlijk wel. Oké, okay, nou, dan gaan we naar het vierde feitje. En die is van dokter Anders.
Nee, dokter.
Dokter H. Boersma. FGH Boersma.
Mijn feitje is: koop geen buitenbeentjes. Weet jullie wat buitenbeentjes zijn?
Dat zijn kinderen die niet op school helemaal.
Nee, die kan je niet kopen.
Die moet je sowieso niet kopen. Nee, dat zijn dus inderdaad van die pogingen om het voedselafval te verminderen. Worden er lelijke groentes in de schappen gelegd om te kopen.
Ja, dat is hartstikke goed, toch?
Nou, ja,
buitenbeentjes dan zo van de Albert Heijn doet dat, toch?
Ja, onder andere inderdaad. Die hebben ze heel veel.
Maar gewoon kromme wortels en kromme.
En ik las dus een interessant stuk.
Rechte bananen.
Die koop ik altijd. Ja,
natuurlijk.
Ik zag een interessant stuk op Foodlog, een maand geleden of zo. Dat het dus, dat je die helemaal niet moet kopen. Dat een beetje voedselafval dus eigenlijk niet erg is.
Hè?
Want we weten allemaal, voedselafval is verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van de landbouw. Dat is echt veel. 40% van alles wat we eten wordt niet opgegeten. En dat lijkt natuurlijk zonde, daar moeten we wat aan doen. Maar dat is dus niet helemaal een goed idee. Want als je, kijk, 40% is veel, maar je moet niet helemaal naar nul willen gaan. Want een beetje overproductie in de landbouw is zelfs essentieel voor voedselzekerheid. Dat is eigenlijk ook heel logisch, want je bent als boer afhankelijk van het weer. Maar je weet ook niet precies wat mensen natuurlijk in andere landen allemaal telen. Dus stel dat je helemaal precies zou willen telen hoeveel iedereen nodig hebt. En er gaat een keer wat mis, dan is het te weinig. Dus je hebt een soort bepaalde overproductie nodig. En die overproductie houdt ook nog eens de prijzen heel erg laag. Dus ik heb een beetje gezocht, tussen de 15% en 20% food waste is eigenlijk dus een goed idee voor de voedselzekerheid.
Ja, oké, om dus een buffer in te bouwen.
Ja, precies, dat is eigenlijk gewoon een bufferwerk.
Maar dan als die buffer er dan is, dan moet je die natuurlijk niet weggooien. Die kun je dan toch verkopen.
Ja. Nou ja, ook daar, wat het argument op voert, of was onder andere dus heel erg dat door dat op de markt te brengen, je de prijzen nog verder gaat drukken. Dus dat is ook heel erg. Dus je hebt al een bepaalde afspraak over hoeveel je afneemt en hoeveel. Dus dit komt dan boven op de. Wat je normaal afneemt op de markt. En dat drukt dus de prijzen voor boeren. En dan kan je zelf, dus als individuele boer, heb je er wel wat aan.
Ja.
Maar in het hele systeem benader je dus allerlei andere boeren.
Maar Hidde, ik dacht dat we die buitenbeentjes moesten opeten, omdat ze eigenlijk door de consument worden afgewezen, omdat ze niet voldoen aan een perfectieplaatje.
Dat kan. Precies.
En dat je dus daarom zegt, laten we ze wel eten.
Dit soort waste wordt dus al wel meegenomen in de berekeningen. Dus als je dat zou je kunnen willen, hè, maar dan moet je wel gaan aanpassen aan je systeem. Maar dat je dus een stuk overproductie, daar wordt ook een stukje.
Ja, ik heb het ook gelezen en ik vond. En overigens werd er ook gereageerd weer door onder andere Boerschap en No Waste Army en de Boer, waar het onder andere over ging, die ik ken. Cornelis Mosselman is ook al vaker langs geweest.
Die zijn er heel erg fan van, zeker.
Nou ja, kijk, dus ik snap op zich. Ik vond het een beetje flauw, als ik heel eerlijk ben. Want dit is een mooi stukje landbouweconomie wordt uitgelegd. Ja. Hè, dus als er overproductie. Ik snap op zich dat idee van onderploegen. Mm-hmm. En op zich het punt van als er waste is, kan je dat eigenlijk beter onderploegen. Want dan breng je die nutriënten weer terug. Hè, dus in waar het hoort. En nou, ten eerste was het volgens mij met wortelen ook alweer ingewikkelder dan met bladgroen. Ja, dus die boer die hierop reageerde. Dit is een hele boerenfitty dit, joh. Ja. De boer die hierop reageerde, die had het over bepaalde bladgroenten die je inderdaad beter onder kan ploegen. Ja. Want dat is. En met wortelen is dat nou ook wel weer ingewikkelder. Dus dat punt ging ook niet helemaal op. Maar inderdaad, het punt van die. Het punt is volgens mij, en laat ik hem vooral als anekdotisch rondom een bepaalde boer, dus Cornelis, die op een, hij noemt het regeneratief, in ieder geval op een hele zorgvuldige manier bezig is met telen. En die heeft mede daardoor volgens mij meer, minder rechte wortels dan andere boeren. Dus die heeft vaker andere vormen. Nou, en die heeft gewoon een oogst. Die heeft gewoon zijn best gedaan. En die haalt wortelen van de landen. Er zit een heleboel tussen die niet de juiste vorm hebben om gewoon in het pakje bij Albert Heijn te gaan.
Maar ook niet om te
is dat
vervoerd.
Waste? Of zeg je dan inderdaad, nou, dat is gewoon producten die geteeld zijn met liefde en aandacht en allerlei inputs. En dat moet dan wordt afgekeurd. En dat wordt dan op een gegeven moment waste. Hij kan het niet verkopen. En dan probeer je daar een andere afzetmarkt voor te vinden. En dan zou je zelfs nog kunnen zeggen, even economisch gezien, die afzetmarkt was er niet. Dus het is een niche product voor bepaalde producten. Dus hoezo drukt dat dan weer de prijs van andere wortels? Dus nou ik vind het een beetje een flauwe kaas.
Ja, maar als je het in de winkel legt, dan drukt het natuurlijk wel de andere wortels. Want je koopt dan alleen die buitenbeentjes en die wortels. En ik heb ook wel begrepen. Want dat
dan gaan we het over landbouw-economie, maar daar weet Pieter denk ik meer van de prijs van wortelen in zoverre door zulke kleine hoeveelheden dan weer over de hele linie zou worden gedrukt.
Nou, wat hier natuurlijk gebeurt is dat, en dat is wel een punt in deze discussie, is dat wij een kwaliteitsstandaard neerzetten die echt bijna perfect is. Hè? Dus heel uniform. Dus er zitten echt. Dat hebben we gedaan om te zorgen dat je dan een betere prijs krijgt voor een goed product. Dus dat is wat in dat stuk ook uitgelegd stond. En inderdaad haal je de onderkant uit de markt, zodat je een betere prijs voor het betere product haalt. Dus een deel van dat, zeg maar, product wat niet aan eisen voldoet, gaat overigens gewoon in, weet ik het, veevoer enzovoort. Ja. Kijk, de eerste vraag die ik had bij dit hele verhaal is, hoe kan het dat in dit geval Cornelis geen wortels kan produceren die aan die kwaliteitseisen voldoen.
Dat is ook mijn vraag.
Er is landbouwkundig daar iets aan de hand, wat je volgens mij, en dat vind ik ook het positieve van die hoge kwaliteitseisen, in die zin dat je je stimuleert om dat ook te halen. Hè? Dus eigenlijk je landbouwkundige problematiek op te lossen. En dat zou ik eerst willen weten voordat ik een heel verhaal zou gaan maken van hoe erg is het nou toch dat die consument geen alleen maar rechte wortels wil hebben. Want ik denk, iedereen kan rechte wortels produceren, blijkbaar.
Zit daar niet, ik heb daar niet zo heel veel verstand van, maar zit daar. Is dat nou waar we de kwaliteit aan af moeten meten? Of zou je moeten kijken, kijk, qua voedingswaarde bijvoorbeeld, maakt het dus niet zoveel uit of een wortel recht of krom is. Dus
nee, je kunt natuurlijk prima eten. En ik vind ergens dat je wel een punt mag maken van, met prei weet ik dat ook, bijvoorbeeld trips. Trips is een klein insect wat in het blad prikt. En dat laat allemaal kleine witte plekjes op die mooie groene prei achter. Proef je echt helemaal niks van. En toch wordt die erop afgekeurd.
Ja, nou, dat is toch wel echt zonde.
En dat moet, die wordt bestreden.
En die wordt nu bestreden.
Ja, daar moet je dan misschien weer extra...
Dus ik denk, van dat soort dingen mag je volgens mij best een punt maken.
Ja.
Alleen, dit soort discussies over moet je nou... dit wordt ook een heel verhaal, en dat vind ik een beetje jammer altijd. Van iemand is dan heel zielig en kan zijn wortels niet kwijt. En dat komt natuurlijk door die agroketen die dit allemaal niet wil. Hè? Er wordt ook hier een soort van blaming en shaming gedaan. Hmm. Waarvan ik denk, nou, even wat meer besef. Het was goed dat Foodlog dat deed. Even wat meer besef hoe dit systeem werkt. Is dan wel handig om een beetje tegengeluid te geven. Maar ik vind het nog steeds heel lastig om hier een oordeel over te hebben.
Weet jullie trouwens waar het woord buitenbeentje vandaan komt? Ik dacht tijdens jullie een mega interessante...
Was jij volledig afgehaakt.
Dacht ik, ga het even zoeken naar buitenbeentje. Buitenbeentje is afgeleid van buitenbeens. En dat betekent letterlijk buiten de benen. En had betrekking op bewegingen waarbij je bovenlijf van links naar rechts overhelt. Zodat het zwaartepunt van je lichaam als het ware buiten je benen komt te liggen. Maar er is ook een theorie die dus zegt dat het buitenbeens betekent scheef. En dat heeft ook te maken met een levenswandel. Een kind dat tijdens overspel wordt verwekt, zou je ook een buitenbeens gemaakt kind kunnen noemen. Dus ook wel
een beetje derde been.
Een beetje een buitenbeen.
Ja, precies, buitenbeen. Ja.
Nou, dankjewel voor deze vier feitjes. Dankjewel, Pieter, dat je hier de gast was.
En dank voor de uitnodiging.
Super interessant. Ik heb een hoop geleerd. En nou, tot volgende week. Doeg.